Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierde.
Die uil is gewoon verruild voor een koe. En die koe die past natuurlijk veel beter bij Nederland dan die uil van Thierry.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Onder deze mensen nu is gewoon een bom gegooid. Omdat de mensen die dan op die boerenburgerbeweging stemmen het niet langer accepteren om door hen permanent met een vingertje te worden aangewezen als zijnde moreel minderwaardig.
Met Wierde en Roel den Outer.
Hey Wierd, welkom. Wat een dag, de dag nadat Nederland gesproken heeft. En hoe heeft Nederland gesproken? Hè, met de
heb jij al een bedankje gehad van Caroline van der Plas?
Nee, ik nog niet, maar zij heeft wel haar kiezers bedankt.
Kijk, ik zag het.
Ik wil jullie allemaal bedanken. Wat een ongelofelijke klap hebben jullie uitgedeeld aan deze coalitie. Jullie hebben het draagvlak opgezegd van deze coalitie met jullie stem. Jullie zijn aan de stembus gegaan, jullie zijn niet thuisgebleven, jullie hebben gestemd. En het is een ongelofelijke overwinning voor ons, maar een ongelofelijk signaal naar deze regering. Hartstikke bedankt. Top, top, top.
En dat gaat ook weer op een hele mooie manier. Ze staat er gewoon in een lege ruimte. Ze staat er met een telefoontje gewoon op te nemen. Niks gelikt, PR, geen campagneteam. Ja, dat is
niet
toch
van
wel
die snelle jongens met bruine schoenen en blauwe pakken en een baardje. Ja. Die partij allemaal van vergeven.
Ja.
En niet allemaal hetzelfde. Die zit allemaal die partijleiders helemaal gewoon te polijsten en zo.
Ze zit ook de hele dag is alweer aan het twitteren. En ze heeft ook geen social media team, heb ik het idee.
Ze is gewoon weer druk. Ze was ook heel erg leuk met een hemataart onderweg. Hè? Die had ze van de baas van haar stad.
Ja, onze verslaggever Pim CD, die je vinger even op. Het was even leuk om daar even een klein stukje van te horen. Ja.
Ik sta hier. Gefeliciteerd.
Ja, bedankt hè.
Ja. Ja. En dan komt u aan met een klein stukje taart van de Hema.
Ja, maar die heb ik gekregen van mijn kroegbaas. Het stormt in mijn hoofd tussen ongeloof en blijdschap. Ja. En ze vechten met elkaar wie voorrang heeft. En ik had met Henk over mijn steun en toeverlaat bij de BBB. We kijken in de krant en je ziet de kaartjes. En dan denk je van, oh, maar dat zijn wij. Ja. Dit zijn wij.
Ja, met een hemataart op een parkeerterrein. Het is heerlijk gewoon.
Nou ja, kijk, dit is een heel mooi interview van Pim trouwens. Ja. Want wordt hij persoonlijk. Hij zegt ook, ik wil even persoonlijk worden, want ja, wat doet hij nou met je en zo? Want je bent je man verloren, je broers en je vader. En daar gaat zij, Van der Plas gaat daar ook op in. Die zegt van, ja, familie is alles voor mij. En ik denk dat als mijn man op mij neerkijkt, dat hij zou zeggen van, Olien, waar ben je godsnaam aan begonnen? Waar ben je allemaal mee bezig?
Maar toch trots.
Ja, en dat is dan ook, dat moet je haar gewoon nageven. In tegenstelling tot bijna alle andere politieke leiders op een enkeling na. Ik bedoel, Lilian Marijn is ook altijd volstrekt zichzelf. Maar die anderen, die praten in ambtenarenjargon. Hè? Die zeggen altijd, we moeten met z'n allen, we gaan met elkaar. Ik heb ze opgelet bij die debatten ook. Dat zit er zo in, als beton ingegoten bij die mensen. Die zeggen echt om de drie zinnen met elkaar. Dat hebben ze geleerd hè, van de spindokters en de mediatrainers en zo. En ze kunnen niet ontkomen aan dat jargon. En als je erop let, dan denk je, dit is gewoon verschrikkelijk. Het is ook een soort verkrachting van de taal. Hè? En Rutte die beheerst dat totaal niks zeggen in heel veel zinnen en woorden. Dat beheerst hij dus gewoon
perfect.
Ja. Dat heb je gezien bij Vandaag in Sight. Hè? Ja. Waar hij toch uiteindelijk die tafel omver lulde, terwijl hij gewoon niets zei. En zij kan dat niet, die Caroline van der Plas. Want die is dus niet op die manier niet
haar
gemediatrain.
Haar optreden was ook niet slecht hoor, vond ik bij VI.
Nee, haar optreden was juist heel goed. Ja, omdat ze dus zo goed is.
Ah, okay.
Kijk, ik bedoel, omdat ze dus zo authentiek is. Net als in dit filmpje. Dan komt ze dus met die hemataart naar buiten. En praat met Pim. En praat vervolgens ook over haar dierbaren. En dat doet ze op een normale manier. Waardoor dus, ik wil even een tweet voorlezen. Iemand die tweet als reactie op dat filmpje, die zegt, dat is een verademing om dit te zien. Een oprecht, normaal praten mens met een moreel kompas, dat is ook belangrijk, inclusief hemataart van de kroegbaas van het stamcafé.
Ja, die had ze van hem gekregen.
Precies, en de dankbetuigingen aan haar overleden dierbaren zijn ronduit ontroerend. Dit is waar burgers naar snakken. Na 12 jaar ellende. Ja, en dat is dus. Dat is ook zo. Na 12 jaar gewoon plastic hoofden. Nikszeggendheid. Een soort politici die uit een soort mold zijn komen, lijken te komen, zoals bij de VVD. Die trekken dan de hele tijd zo'n blonde dame van de jaren 40 uit een mal. En die praten net zo als haar voorganger of haar naak. Die praten allemaal hetzelfde. Dus die Van der Wal die nu weer iets over stikstof zegt en zo. En dan komt er opeens zo'n Caroline van der Plas als soort maar flodder bijna. Het ontbreekt er nog maar dat ze met de checkie op de foto gaat. En die verwoordt daar zo perfect wat zoveel mensen in Nederland vinden en voelen. Ja, ik zat gisteren bij het Nieuwe Wereld, gisteravond met Maurice de Hond en een aantal andere ook analisten.
Een soort alternatieve verkiezingsdebat kon je daar volgen. Ja, de verkiezingsavond.
Nee, dat was gewoon een verkiezingsavond. Ja. Dat is zo'n de Nieuwe Wereld is zo'n interview site. Hè. Daar begon iemand over de uil van Baudet. Hè, toen hij vorige keer zo
begon.
Die uil van Minerva was neergedaald op Nederland of zo. Ja, nu zie je, die uil is gewoon verhaald voor een koe. En die koe die past natuurlijk veel beter bij Nederland. En bij die Nederlandse kiezers, bij het Nederlandse electoraat. Dan die uil van Thierry. Toen Baudet begon te vliegen met die uil was het onmiddellijk afgelopen eigenlijk. Hè. Hij was dus bijna zo groot als de boeren nu. En toen begon hij over in heel, zeg maar, filosofisch betoog over de uil van Minerva en onze beste beschaving die nu gered zouden gaan worden door de vorige democratie.
Heb je die tekening van Oppenheimer gezien, die print? Die heeft hem als uil, de uil werd Icarus.
Ja, nou dat is ook
uit
zo.
Uit Griekse mythologie, Icarus en Daedalus, die dacht dat hij naar de zon kon vliegen, smolten zijn vleugels en stortte naar beneden.
Ja, nou ja, dat is
Nou, dat is gisteren met FVD gebeurd, hè?
Ja, dus hij heeft het toch niet. Hij was er toch niet de persoonlijkheid naar. En hij had ook niet de geest ernaar om te begrijpen wat Nederland toch echt is in meerderheid. Hè? Want je kunt zeggen, boerenburgers zijn geen meerderheid. Maar reken maar het heel veel mensen die op VVD hebben gestemd. En heel veel mensen die op het CDA hebben gestemd. SGP en zo. Die vinden dit ook allemaal. Alleen die blijven dan uiteindelijk toch trouw aan die partij. Maar die staan qua mentaliteit. Hè, niet zeuren, maar poetsen. Weet je, die Nederlandse, typisch Nederlandse nuchterheid ook. Staan ze natuurlijk veel dichter bij zo'n Caroline van der Plas dan bij Baudet. Dus voor het eerst eigenlijk sinds Fortuyn is er nu een partij. Omdat Wilders heeft het ook niet gered vanwege zijn extreme islamkritiek. Voor het eerst is er nu een protestpartij die de potentie heeft om duurzaam te worden. Dat is in dit verband natuurlijk wel een beetje een merkwaardig etiket. Maar goed, om langer te blijven zitten, zeg maar, niet in te storten. Die ook een politiek leider heeft. Die aansluit bij de belevingswereld van een enorm aantal Nederlanders. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend interessant. Omdat in deze podcast hebben we natuurlijk al heel vaak gehad over dat sentiment. Al jaren eigenlijk, over het sentiment in de samenleving. Die veenbrand. En die kwam telkens maar niet politiek werkelijk, zeg maar, tot uiting. En er is ook heel veel voor nodig geweest van dit kabinet Rutte 4. In het treiteren van de burger, in het opleggen van dictaten aan de burger, in het uitvaardigen van decreten aan de burger, in het enorme dédain voor de burger in de persoon van Sigrid Kaag, maar ook zo'n Tjeerd de Groot van D66, daar hebben we zo meteen nog iets over. En ook Sjoerd Sjoerdsma en Jan Paternotte en noem die hele. De hele cultuur van D66 politici maar op. Die dag na dag na dag de gewone burger die naar zijn werk gaat en die de belasting op moet brengen om deze mensen te betalen. En die de belasting moet opbrengen om überhaupt het bestuur van Nederland mogelijk te maken. Om diezelfde burger die in de file staat, hè, en die veel te hoge energiekosten moet betalen vanwege al die klimaatspeeltjes van deze coalitie. Om die burger permanent te kleineren en te vernederen en te zeggen dat die moreel niet deugt. Hè, dat zei ik gisteren ook bij de Nieuwe Wereld. Je hebt dus die klasse van bestuurders en politici en andere mensen in de media en in elders die op de VVD, maar vooral ook op D66 hebben gestemd. Dat bewijst onderzoek ook, wijst onderzoek uit die heel tevreden zijn met hun eigen leven en ook heel tevreden waren met de koers die is ingezet in Nederland. En waarom zijn ze dat? Omdat ze gewoon heel welvarend zijn, omdat ze in een schitterend huis wonen, omdat ze vaste banen hebben, omdat ze erfenissen hebben, omdat ze hun existentie totaal niet wordt bedreigd en ze claimden ook nog eens keer het monopolie op het fatsoen en op de juiste mening. Nou, beter kun je niet voor elkaar hebben natuurlijk. Dan sta je echt aan de goede kant van de geschiedenis. En onder deze mensen nu is gewoon een bom gegooid. Omdat de rest van die samenleving, althans de mensen die dan op die boerenburgerbeweging stemmen, het niet langer accepteren om door hen permanent met een vingertje te worden aangewezen als zijnde moreel minderwaardig en onfatsoenlijk.
Ja, nou is Caroline is een aantal maanden flink op tournee geweest, voor een campagne gevoerd. Hoe vind je dat ze dat gedaan heeft?
Een aantal maanden geleden ben ik eens met haar gezeten, wat langere tijd om om gewoon op achtergrond, zoals dat dan heet, te praten over hoe zij dit allemaal zou gaan vormgeven. Omdat toen al wat duidelijk werd dat er enorme potentie zat bij die boerenburgers.
Ja, ongelooflijk. Een jaar geleden stelde dat nog niks voor.
Nee, dus ze werden dus opeens geconfronteerd met het feit dat ze wel eens heel groot zouden kunnen worden. En dan moet je dus in heel korte tijd een kader zien te vergaren. En toen zei ze ook al van, we laten die gemeenteraadsverkiezingen schieten. En we richten ons helemaal op die provinciale staten, want dat moet ons moment worden. En we screenen gewoon heel intens. Dus ze waren toen al heel nadrukkelijk bezig met het screenen van kandidaten. En met het recruteren ook. En wilden het ten ene male toestanden zoals destijds bij de LPF van Fortuin. Maar ook later wel bij Forum natuurlijk eigenlijk. Omdat die dus ook gesplitst. En dan kreeg de top, die kreeg ruzie. Die Henk Otte ging enorm ruzie maken met Baudet. Weet je
die tweette net weer dat hij een rechtszaak nu definitief had gewonnen van Baudet. Die is al een hele tijd aan het procederen. Zijn die tegen elkaar?
Ja, echt, dat vreselijk. Maar er waren dus allemaal van dat Forum was een soort apenrots met allemaal mannetjes.
Ja.
Waar die op een gegeven moment met elkaar begonnen te vechten over wie de grootste aap nou was.
Ik zag de eerste reacties vanuit de provincies, vanuit die BBB-lijsttrekkers. Dat veel vrouwen zijn, hè? En die ook echt ook al best wel goed.
De vrouw die de kar gaat trekken in de Eerste Kamer bijvoorbeeld, dat is de vrouw van Ad Lagas. En Ad is die zit bij die klassiek liberalen, of dat dan zat. Dus oud, kijk, de oud traditioneel conservatief VVD. Hè? Ad Lagas ook, die heeft daar zo'n mooi huis, zo'n soort van boerderij daar in het oosten van het land. Die wonen schitterend. Maakt zich al de hele tijd zorgen over de toekomst van de VVD. Vindt dat de VVD onder Rutte veel te links is geworden. Die hebben toen die klassiek liberalen opgericht, weet je wel. Hij en Paul Slettenhaar, dus een wethouder in Kastrikum. Maar ook bijvoorbeeld hier in Amsterdam, de lijsttrekster voor Amsterdam-Zuid, is het, meen ik, Claudia van Zanten. En het is dan zo'n beweging van VVD'ers zich ook conservatief-liberaal zijn. En die vreselijk vinden welke de kant dat VVD eigenlijk een soort D66 light is geworden. En de vrouw van Ad, die ook al lang in de VVD actief is geweest ook. Dus ze heeft veel bestuurservaring. Ja, die gaat de Eerste Kamerfractie leiden van de boeren nu. Dus je ziet daar die overlap. En er zitten heel veel van dat soort mensen hebben ze weten te recruteren.
Ja, wij zijn natuurlijk niet de politieke podcast. Maar wat denk je? Want die mensen die jij net noemt, dat zijn niet. Dat zou niet bij mij meteen opkomen als typische BBB-stemmer.
Ja, bij mij wel.
Ja,
ja, dat zijn mensen gewoon op het platteland. Met bestuurservaring, met levenservaring ook. Die actief zijn geweest binnen die gemeenschappen. Die die gemeenschappen ook koesteren. Die ook de boeren in die gemeenschappen koesteren. Ook zijn ze misschien zelf lang niet allemaal boeren natuurlijk. Nee. En die vinden dat grootstedelijk, cosmopolitisch, globalistische programma wat over Nederland is uitgerold, met name door D66, omdat Rutte natuurlijk zo moest toegeven aan Kaag. Daar zijn ze gewoon helemaal niet mee eens. Dus zij ook vertegenwoordigen die stem van het platteland, ook al zijn ze gewoon hoger opgeleid. Kijk, dat moet je niet vergeten, het platteland is niet een verzameling lager opgeleid of zo. Daar wonen natuurlijk gewoon heel keurige burgers. Daar woont de ruggengraat van Nederland. Ja. Ik bedoel, de ruggengraat van Nederland zit niet hier in Amsterdam of zo. Amsterdam, als je stemgedrag hebt gezien, extreem linkse stad geworden. Maar de ruggengraat van Nederland zit daar. Er zat altijd het CDA. Zat daar. Het CDA was gewoon altijd onwrikbaar. De bestuurderspartij, het hart van de Nederlandse samenleving, Nederlandse cultuuridentiteit eigenlijk ook, was het CDA. En dat is gewoon weggevaagd, omdat ze daar zo volstrekt onverklaarbare redenen een consultant als politiek leider hebben. Ik bedoel, als je alleen dat biografie van Wopke Hoekstra kijkt, prezes van Minerva.
Ja.
Ik bedoel, dan word je hoogstens iets bij de VVD of zo. Ja. Maar dan word je toch niet politiek leider van het CDA, man. Ja. Buma, dat kon nog, weet je wel. En Balkenende kon helemaal. Lubbers ook. Hoekstra, ja, je ziet waar het toe leidt. Ik bedoel, Hoekstra en Heerma in de Tweede Kamer. De totaal grijs, vertegenwoordigen in niks wat het CDA zou moeten zijn. Dat doet Caroline van der Plas nu. Die mensen hebben ook helemaal geen passie. Als je dan Hoekstra ziet, daar is alleen maar slonziger uit gaan zien door alle vermoeidheid, activiteiten en zo. Dan heb je wel iets van passie bij die man bespeurd. Kijk, dat heb je bij Omtzigt. Omtzigt was zeg maar de katholieke variant van het CDA. Dat was Pieter Omtzigt. Die hebben ze eruit gegooid. Ja, nou ja, dat, dan roep je ook het eigen onheil over jezelf af natuurlijk als partij. Ja. En het is heel slecht, omdat de christendemocratie, vind ik, moet altijd groot zijn. In de westerse democratieën moet de christendemocratie, de liberalen en de sociaaldemocraten moeten altijd groot zijn. Omdat zij de traditionele stromingen in de politiek, in de redelijke democratische politiek vertegenwoordigen. En als die wegvallen, dat heb ik ook altijd hier beweerd, als die wegvallen en de stemmen gaan naar de flanken, dan krijg je instabiliteit, je krijgt onrust, je krijgt onvoorspelbaarheid, je krijgt misschien wel, niet in Nederland, maar in andere landen krijg je misschien wel gewapend verzet ook. Dat midden van de politiek, wat door die drie volkspartijen altijd werd vertegenwoordigd, dat moet stabiel zijn en dat moet verantwoordelijk zijn. En die moeten ook begrijpen wat de burgers die afhaken en de burgers die ontevreden zijn, wat hen bezielt. En ze moeten met die burgers in gesprek, ze moeten hen niet, zoals D66 doet, behandelen als waren ze ongewenst in het eigen land. D66 heeft echt gedaan alsof een heel deel van het electoraat gewoon niet welkom is in Nederland. Wat denk je dan dat er gebeurt? Hoe kun je überhaupt, hoe kun je in vredesnaam zo omgaan met een deel van de eigen burgers, die misschien niet op jou stemmen, maar die wel deel zijn van deze samenleving? Nou, als je dus die hele gemeenschapszin niet meer vertegenwoordigt als coalitie, terwijl het CDA bij uitstek de partij van de gemeenschapszin altijd was, ja, dan verlies je het. En dan gaat een andere partij, zoals nu de boeren, ja, die gaat er met jouw, met jouw identiteit eigenlijk vandoor.
Ja, maar die grote partijen hebben natuurlijk wel een lange geschiedenis en heel veel partijkader. En de grote vraag wordt nu natuurlijk of ze inderdaad bij BBB genoeg mensen om zich heen verzameld hebben deze partij toekomstbestendig kunnen maken.
Nou ja, er zal ongetwijfeld voor alles misgaan. Maar zij beweren dus zelf van wel. En in ieder geval kun je nu wel zeggen dat CDA is verloren zaak. Die gaan gewoon niet meer terugkomen. Want dat is sowieso een uitstervende partij. Omdat het vooral oud-electoraat was ook.
Maar er hebben natuurlijk ook over meer partijen gezegd. D66 heeft ook wel eens op 1 of 2 zetels gestaan in de Kamer.
Ja, maar D66 heeft niet een soort natuurlijk soort electoraat waarvan je vroeger kon zeggen, oké, die mensen stemmen altijd D66. Mm-hmm. Terwijl bij CDA had je een natuurlijk soort electoraat dat eigenlijk altijd CDA stemde. En dat sterft uit. Dus die komen, en er is geen aanwas van jongeren, want die gaan naar Volt of die gaan niet naar het CDA. Of gaan naar Baudet zelfs. Dus je kunt wel zeggen dat, tenzij er een hele charismatische opvolger komt van Hoekstra, is het met CDA gewoon voorbij. Nou, en wat nu interessant wordt natuurlijk, is wat de VVD gaat doen. Want als de VVD dus over links gaat, dit is niet de politieke podcast, maar goed, nee, ik wil er toch iets over zeggen. Als de VVD over links gaat, dus met GroenLinks en de Partij van de Arbeid, ja, dan kun je er donder op zeggen dat een heel groot deel van het VVD-electoraat, wat er nu nog is, ook gaat afvaken. Nou, die willen dat niet.
De uitslag is nog niet eens officieel helemaal bekend. En de minister van de Wal heeft al meteen gezegd van, ja, sorry, maar erin liggen uitspraken van een rechter. En we trekken ons hier geen ene donder van aan.
Nee, want de rechter gaat boven de democratie in Nederland. Ja.
Je kunt niet zeggen, ik ga geen stikstofbeleid doorvoeren. Maar ik wil wel huizen bouwen en investeren in economie. Beide kunnen niet. Dus je zult daar keuzes in moeten maken. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat uiteindelijk komende maanden, dat uiteindelijk toch een groot deel van dat stikstofbeleid echt wel overeind blijft staan. Want anders kun je gewoon geen vergunningen verlenen in die provincie.
Dat betekent dus dat ze het over links gaan moeten proberen.
Nou, ik wens ze veel succes. Het zal wel lukken, maar dan kun je donder op zeggen dat bij de volgende nationale verkiezingen voor de Tweede Kamer, de VVD misschien wel zonder Mark Rutte als hij weg zou gaan, dat wordt dan gewoon niet meer de grootste partij. En als ze dat risico willen lopen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar ik denk niet dat de top, dat ze op dit moment bij de top van de VVD zit te juichen over dit scenario. En ik kan me ook voorstellen dat ze zo opportunistisch zullen zijn om eens toch bij de boeren te gaan praten. En te gaan kijken wat daar eventueel mogelijk is. Omdat Van der Wal heeft immers niet ontkend dat er een stikstofprobleem is.
Nee, dat wil ik zeggen, ja.
Van der Wal van de Plas.
Van de Plas, ja.
Ja, het is dom. Maar, ja. Maar ze wil een ander tijdsframe en ze wil een andere benadering van dat hele project. Dus waarschijnlijk, of misschien, valt er met haar nog wat te praten, maar ze wil niet met Rutte, hè, zei ze. Ze heeft ja. Rutte uitgesloten. Ja, dus, dat is toch ook wel opmerkelijk. Ja. Dat ze in de positie zit om ook Rutte uit te sluiten. Ja. Nou ja, dat...
Ja, hoe moet dit verder gaan? Want de Eerste Kamer wordt straks geformeerd, gekozen door via de provincies.
Nou, ten eerste moeten we constateren dat dit heel belangrijk is dat dit überhaupt gebeurt. Omdat hoe dan ook had dit land en onze samenleving een ventiel nodig. Het zat helemaal op slot. De woede was enorm bij heel veel mensen. En van de weeromstuit was dus de agressie en de dedem vanaf de andere kant. Zeg maar de D66 kant en de Sander Schimmelpennings van deze wereld en zo was ook enorm natuurlijk. Hè. Want dus er was een enorme stammenstrijd gaande. En nu is daar een uitslag in die strijd. En die is dus niet gewonnen door links, zoals GroenLinks en Partij van de Arbeid ons willen doen geloven, maar door de boer-burgerbeweging. Dat moet gehonoreerd worden. Dat is een politieke uitslag, die kun je niet negeren. Dus dat moet worden gehonoreerd. Dus die burgers die zo lang hunkerden naar een dergelijke dag, avond, die hebben nu dat ventiel gekregen, waardoor die hele discussie, het hele debat weer lucht krijgt.
Ja.
Nou, dat is het belangrijkste hier natuurlijk. Dat zit nu niet meer op slot. Je kunt niet meer zeggen, Caroline van der Plas is een nazi, extreem rechts, dom rechts, een fascist. Dat kan niet, want ze is nu de politieke kracht van betekenis.
Dat zullen ze op Twitter nog steeds wel blijven beweren.
Moeten ze vooral doen, maar dan wordt de boerenburger alleen nog maar groter. Dus daar zijn we nu aan voorbij. Nou, dat is heel belangrijk. Dat vind ik ook heel belangrijk, omdat dan kan je eigenlijk eens een keer over de inhoud van de problematiek gaan hebben in plaats van het zwart maken.
Ja, maar dat wil de andere kant waarschijnlijk helemaal niet.
Ja, maar dan verliezen ze nog meer stem. Dus als de andere kant dat niet doet, dan op een gegeven moment bestaan al die partijen niet meer. Er bestaat er alleen nog een klein romp links en dan worden die boerenburger alleen nog maar groter. Dus ze zullen wel moeten. En dat is het mooie hieraan. Kijk, als die boerenburgerbeweging, of voor mijn part een andere protestpartij, als die 10 zetels had gehaald, of 9 of zo, had je altijd nog kunnen zeggen, oké, leuk, maar goed, het is niet definitief of zo. Het is niet massief genoeg. Maar nu staat er een massief blok van kennelijk 16 zetels inmiddels tegenover je. En met de belofte dat het bij Tweede Kamerverkiezingen...
Nou, want het is nog maar de Eerste Kamer, hè?
Ja, nou, met de belofte dat er bij Tweede Kamerverkiezingen dus een grootste partij kan worden.
Ja.
Nou, als die dus geen fouten maken, zoals Forum voor Democratie het wel heeft gedaan.
Ik zeggen, ja, want je moet wel stabiel blijven.
Ja, dan moet je dus stabiel blijven. Als je geen fouten maakt, dan ben je dus hoe dan ook een politieke kracht van betekenis. En dan is het, dan voelden dus al die burgers, en niet alleen op het platteland, maar ook in de steden die zich niet vertegenwoordigd voelden, die voelen zich toch weer vertegenwoordigd. Ja. Nou, dat is natuurlijk een prestatie van formaat.
Maar vanaf nu gaan de gevestigde partijen die zich te kapot geschrokken zijn, die zullen zich ongetwijfeld gaan proberen haar onderuit te halen.
Jawel, maar dat hebben ze tot nog toe steeds geprobeerd. En wat dus heel. En daarin heeft Caroline van der Plas dus en haar, de mensen om haar heen, hebben heel strategisch goed geopereerd. Omdat ze bijvoorbeeld ook niet naar die Wappie-demo afgelopen weekend is geweest. Daar in Den Haag was het, meen ik. Hè?
Ja.
Ik heb mensen gesproken die daar rondliepen en die hadden echt oog op als schoteltjes toen ze terugkwamen. Die dachten, wat is dit in vredesnaam voor verzameling van, nou ja, vreemde mensen, laten we het zo zeggen. Gewoon een en al complottheorieën, toestanden. Die rare blonde dame die er op het podium stond te schreeuwen over het vermeende nazi-verleden van bijna alle politieke leiders in Nederland.
Dat de opa van Rutte een NSB'er was. Dat de opa van Lubach zijn inwoners op transport zette naar Auschwitz. Dat hun spullen werden geconfiskeerd en Arjan hier prima van heeft gestudeerd. Wist u dat de opa van Schimmelpenis zich verrijkte aan de Cyclone B?
Ja, dat was echt verschrikkelijk. En daar wil je natuurlijk ook totaal niet mee geassocieerd worden. Dus heel slim geweest dat ze dat niet hebben gedaan. Wilders stond daar wel. Nou, je ziet ook de PVV marginaliseert toch weer steeds meer. Dus kijk, Je kunt er kritiek op hebben. Je kunt zeggen, ja, misschien gaat die Van der Plas en BBB schurk te veel tegen de mainstream aan of zo. Maar ja, als je dus regeringsfähig wilt zijn, zoals de Duitsers zeggen, als je wilt meebesturen, dan zul je dat wel moeten doen. Je moet die plek in het midden claimen. Je moet niet een plek aan de flanken claimen. Hè, dat doet Baudet. Die wil systeem totaal omgooien, systeem veranderen op de lange adem en zo.
Ja, dat zei hij vanmorgen meteen. Hè? Na zijn enorme verlies van, het is een kwestie van lange adem.
Ja, kwestie van lange adem. Nou, ik gun hem die lange adem, maar dat Forum is vanaf nu gewoon iets in de marge waar je...
Ja, geen speler van
die
belang.
Die spelen dus niet, die zijn geen speler van belang. En bij die boeren hebben ze dus kennelijk begrepen dat hoe je wel een speler van belang kunt worden. En dan moet je ook af en toe gewoon dan moet je jezelf positioneren in het midden en het gesprek aangaan, zoals Van der Plas bijvoorbeeld deed in een podcast met die Sander Schimmelpenning. Dan gaat ze met die Sander Schimmelpenning in gesprek. Terwijl die vent haar dus... van weet ik veel wat allemaal beschuldigd heeft. Hè? Wat was er wel allemaal niet? Fascist. Ja. Ongetwijfeld een fascist. Want dat moet je dan maar doen. Dat moet je ervoor over hebben. Ja. Om,
dat vind ik ook wel heel knap van haar. Dat is misschien ook wel een goed idee een keer voor jou om te doen. Gewoon in gesprek.
Nee, want ik hoef dat niet te doen. Zij is politicus. Een politicus moet dat dus kennelijk doen. Ja. En ik ben gelukkig geen politicus. Dus ik hoef die shit allemaal niet te doen. Wat ik ook niet wil. Maar dat maakt haar een politicus dus uiteindelijk. En anderen... niet. En zo is Wilders weliswaar een aartspoliticus en hij is gewoon, behoort het meubilair van de Tweede Kamer. Maar hij weet zelf ook dat hij nooit meer in een positie zal komen dat hij regeringsverantwoordelijkheid kan gaan dragen. En daar heeft hij zelf natuurlijk over zich afgeroepen.
Dan ben je natuurlijk het hele land doorgereisd de afgelopen jaren. En je weet ook dat die boer-burgerbeweging, daar zitten ook allemaal mensen achter van dat Farmers Defence Force en van al die andere boerenorganisaties. Tenminste, die schurkten er tegenaan. Die Farmers Defence zat
dat
meer
was
richting...
Dat was afgelopen weekend, hè?
Ja. Maar ze zal die mensen ook een beetje weer op één lijn moeten krijgen. Vanmorgen hebben ze allemaal een soort van steunbetuigingen gedaan aan Caroline en er gefeliciteerd. Maar dat is toch ook wel een hele versnipperde beweging, die hele achterban van in de boerenwereld.
Nou ja, daar zit natuurlijk een hardcore militante kern.
Ja.
Die Farmers Defence Force.
Ja.
Maar daar moet je niet mee inlaten natuurlijk, want dat is veel te radicaal. En dan verlies je de support die je elders hebt. Maar hoe dan ook, kijk, het platteland en de mensen op het platteland en in bepaalde milieus, zeg maar, hè, niet alleen de boeren, maar ook gewoon de handarbeiders en zo, zeg maar. Ja, die zijn natuurlijk wel recht voor zijn raap vaak. En die winden er, laten we zeggen, geen doekjes om. In hun uitspraken ook en zo. En dat is wel voor een deel je achterban. Dus daar heb je mee te dealen. Dat die mensen ook af en toe behoorlijk waarschijnlijk heftige dingen kunnen zeggen.
Ja.
En dat kun je natuurlijk niet disciplineren. Daarvoor is nu zo'n partij te groot. En de achterban te groot. Dat is net als ik heb, weet ik veel hoeveel volgers op Twitter. En er wordt mij verweten, ja, jouw volgers zeggen dit. En ze zeggen, dit heb ik niet eens gezien. Nee. Weet je wel? Want moet ik dan tegen hun zeggen, ja, dat mag niet of zo? Nee. Of moet ik die mensen gaan disciplineren? Dat kan natuurlijk niet.
Nee, maar jij bent een journalist en zij is een politieke partij. En daar word je dan toch eerder op aangesproken.
Ja, maar ja, dan kun je net zo goed zeggen tegen Jesse Klaver van, joh, het is toch wel heftig dat jij van de partij bent die destijds een wethouder had die Volkert van de Graaf, zeg maar, min of meer in bescherming nam. Hè, ja. Wat dat gebeurde destijds. Ja, daar kan je moeilijk Jesse Klaver op aanspreken natuurlijk. Die lag toen volgens mij nog half in de luiers. Dat is niet helemaal waar. Maar goed, hij was toen nog niet helemaal zo oud als nu. Dus ik heb het ook altijd raar gevonden dat Forum voor Democratie dan werd afgerekend op een aantal van die debielen in die appgroepen die daar dan racistische of antisemitische taal gingen uitkramen. Ja. Je kunt ze dan verwijten dat ze dat niet, dat zo'n moderator die mensen dan niet eruit gooit bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat gebeurd is. Maar je kunt natuurlijk niet al die appgroepen ook in de gaten
houden. Het is een hele makkelijke manier om mensen aan te pakken door te gaan roepen van zie je wat je zegt en zie je wel en zie je dit en zie je dat.
Ja, maar dan moet je onverstoorbaar blijven en zeggen jongens, sorry, dat ik kan niet alles onder mijn verantwoordelijkheid scharen. Dus het spijt me, ik kan niks voor jullie doen hier.
Ik woon natuurlijk zelf in de Randstad. En ik dacht van nou, zal BBB best niet zo heel erg veel scoren. Maar het is ongelooflijk hoeveel mensen daar in grote steden ook op gestemd hebben.
Ja, dat is heel interessant. Hè? Ja. Dat is ook wat Josse de Voogd, die geograaf, sociaal geograaf heet dat geloof ik, al heel lang duidelijk maakt dat vooral in de randgemeentes, dus niet zozeer de echte grote stad, maar daaromheen, dat er ook heel veel potentieel ligt voor dit soort proteststemmen. Dus in het verleden ook PVV zag je dan, in Purmerend of zo, Zoetermeer misschien, weet ik niet. Maar goed, allemaal dat soort randgemeentes en ja, en Almere natuurlijk. En ja, maar dat komt natuurlijk omdat er heel veel mensen zijn die vanuit die grote steden zijn vertrokken naar die slaapgemeentes, zeg maar. En die zijn niet voor niks vertrokken uit de grote stad. Die zijn vaak vertrokken omdat ze zich daar onveilig voelden. Omdat ze vonden dat de verkeerde kant op ging. Ja. Omdat ze, zoals ik, toen ik in Amsterdam woonde, gewoon te vaak werd ingebroken in mijn auto, waardoor ik weer een nieuwe ruit kon bestellen en zo. Ja, op een gegeven moment ga je weg. Dan zeg je, ja, hallo, ik heb hier geen zin in. Ja. En dan ga je, althans die mensen, die gaan er ook denken, ik word eigenlijk uit mijn stad verstoten. Mijn stad wordt bestuurd door een links gemeentebestuur. Dus ik ga nooit meer op een linkse partij stemmen. Dus ja. Stemmen dan op Wilders of op Caroline van der Plas. Dat is zo verwonderlijk. Dat zijn de burgers in de BBB, zeg maar. Hè? De burger.
Josse de Voogd, die was gisteren ook bij NOS. Hè? Bij een van die... bij
ja,
het panel zat
commentaar, geloof ik.
Ja, ja. Ja. Je hebt hem al eens eerder gesproken. Hè? Wat is dat voor iemand?
Nou, ik heb Josse heel vaak gesproken. Ja. Nou ja, Josse is... ontzettend interessant, omdat hij dus heel goed de thermometer in de Nederlandse samenleving heeft op basis van allerlei nou ja, en onderzoek en verkiezingsuitslagen, noem maar op. En daar weet hij heel goed een bepaald verhaal bij te vertellen.
Hij weet het heel goed te duiden. Dat zag ik gisteren ook bij de NOS. Hij had op een gegeven moment, zei hij van in die stad, daar gaat dit gebeuren. Ja. Dan zag ik die andere panelleden allemaal verschrikt kijken.
Het gebeurt
van,
gewoon.
Wat voorspelt die man? Ja. Maar daar had hij gewoon ook gelijk.
Ja. Ja, en hij is zelfs ook een prachtig voorbeeld van deze tijd. Want hij is dus een van de gewoon de beste duiders door al die data die hij heeft. En doordat hij dat zo goed kan verwerken en onder woorden kan brengen. Maar hij is ook blank en hij is deels arbeidsongeschikt en hij is arm. En omdat in het milieu waarin hij opereert, namelijk in de universiteit, vrouwen en vrouwen van kleur en liefst ook nog transgenders of op zijn minst homoseksueel de voorkeur krijgen, maakt hij daar geen kans. Terwijl hij dus een van de beste analisten, duiders in politiek geografisch opzicht is.
Ik vond hem echt van een sterk bij de NOS.
Hij is mijn eerste... Kijk,
maar hij heeft nu een podium.
Ja, maar dat heeft hij ook... Kijk... Maar het eerste stuk dat ik schreef toen ik bij de Telegraaf kwam werken, was een interview met Josse. En dat deed ik ook bewust, omdat... En dat ik weet nog, de kop... dat was, je kiest... Je bent waar je woont. Zoiets was het. Zo van, dat hij heel duidelijk... dat het heel duidelijk is dat waar jij woont, dat dat ook heel duidelijk jouw politieke voorkeur bestemt. En dat dit eigenlijk voor een heel groot deel ook uitmaakt je identiteit. En toen had hij dat al helemaal uitgewerkt en zo, tot in de details. Hij wist precies, als je dan woon je in een bepaalde gemeente, maar ga je daar dan het spoor over, dan word je opeens een heel ander mens. Ja. En dat is ook zo. Ron Meijer bijvoorbeeld van de SP, die heeft het ook. Hè? Die komt daar uit Limburg ergens en die woonde aan de foute kant van het spoor. Want zijn vader was arbeider en dat was echt zo'n heel arbeideristisch milieu en zo. En die werden dan door die mensen aan de andere kant van het spoor vol dédain aangekeken, hè? Zoals D66 dat kan. En dus dat was en dat is dan één stad. Hè? En dat heeft Jos heel goed kunnen duidelijk. Maar iemand als Caspar van den Berg, trouwens ook de hoogleraar uit Groningen, die ook die type onderzoek doet, ook vooral in de kloof tussen platteland en stad en zo. En zij kunnen heel goed duidelijk maken, zo van, luister, het is niet zo dat je boeren tegenover grootstedelijken hebt of zo. Ook binnen zo'n stad zijn er allerlei schakeringen. Ook op het platteland zijn er allerlei schakeringen. Er is natuurlijk ook een elite op het platteland die D66 stemt of VVD. Alleen, het beweegt op een andere manier, snap je? En wat dan echt hun kracht is, en vooral van Josse ook, is dat hij zo goed per regio, ook, hij heeft al die regio's ook bereisd, hè, befietsen en zo. Dan zie je allemaal van die foto's op Twitter, dan zit hij weer ergens te fietsen en dan overal foto's. Zegt hij, kijk, dit soort bruggen zijn typisch voor deze regio's. Dat is ook geweldig allemaal. En dat ze zo goed kunnen duidelijk maken wat dan per regio precies afwijkend is.
Ja, maar dit soort mensen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk.
Ja, als ik een politieke partij was, ik huurde die gast onmiddellijk in.
Want hij is niet gebonden aan een partij.
Nee, volgens mij. Hij heeft wel dus samen met een oude vriend van mij, René Cuperus, heeft hij dus die fantastische atlas van de afgehaakten gemaakt. Mm-hmm. Waar die ook erg is aangeslagen, waar heel veel publiciteit over is geweest. En het allerbelangrijkste vind ik in die overigens een hele rijke atlas van afgehaakte, dus rijk aan andere informatie ook, is zo'n grafiek waarop je ziet hoezeer de VVD en D66 stemmers en bestuurders en politici feitelijk zijn afgehaakt. Want dan heb je zo'n grafiek en dan zie je helemaal rechtsbovenin zitten dan die VVD en D66 stemmers. En waarom wijken ze af? Want ze zijn tevreden met hun eigen leven en tevreden met de koers van Nederland. De rest van al die mensen is dat niet. Die hangen ergens op een hele andere schaal. Een beetje tevreden, een beetje ontevreden en zo. Maar juist deze groep is met alles tevreden. Maar daarin zijn ze dus heel afwijkend juist. Dus terwijl ze denken, omdat ze het land besturen. D66-VVD is natuurlijk de kern van de coalitie. Ze denken dat ze ergens in het midden hangen. Ze denken dat zij, zeg maar, de redelijkheid van het midden vertegenwoordigen. Maar ze, in hun beleid vertegenwoordigen ze een radicaal ander wereldbeeld dan dat van de rest van die mensen. En dat was voor mij echt een eye-opener. Toen dacht ik, oké, kijk, zo zitten. En hoe kan dat dan? Dat kan omdat er best wel veel van hen zijn. Je kunt dus in een bubbel leven, bijvoorbeeld in Amsterdam of in, maakt niet uit, in Wassenaar, noem maar op, waarin je eigenlijk nooit iemand anders tegenkomt dan iemand die ook hoog opgeleid is en welvarend, een mooi huis heeft, dubbele inkomens,
ja,
monopolie op het fatsoen.
Zo werkt het wel.
En dan denk je, heel Nederland is zo. En dan ga je zeggen, zo zie ik het graag. Maar wie zijn die mensen dan?
Ja. Zeggen het tegelijk.
Ja, mooi hè. Nou, die mensen hebben kennelijk gestemd op BBB.
Ja.
En die laten nu van zich horen.
Ze werden wel gefeliciteerd door. We hadden trouwens vandaag, moet ik even zeggen, het is vandaag donderdag.
We hadden de beste kop van het jaar in de krant.
Na de verkiezingen, de opening van de krant was kaboom met dubbel, met drie B's erin.
Wie had die kop? Kun je even eer geven aan wie eer toekomt?
Ik weet niet wie hem bedacht heeft. Maar dat was echt een fantastische kop. Ja, en die kleuren was ook, het klopte helemaal. Maar
drie B's in het groen, hè?
Ja. Maar dit is een kaboom die even afgaat in Nederland.
Ja.
En die de rest van Nederland misschien even gaat laten denken, wie zijn deze mensen die opeens op het BBB gestemd hebben en nu kennelijk zo gewonnen hebben. Maar ja, de vraag is wat er over 2 weken gebeurt.
Nou ja, daar hadden we het gisteren ook over in die uitzending met Maurice de Hond zat daar. Die Maurice ook heel...
Ja, ik heb een stukje gekeken. Ja, ja, ik vond het wel leuk. Hè.
Ja, was leuk. Ja, ik had het ook
ik weet niet hoeveel bereik dat heeft.
Ja, toch wel een paar, weet ik veel. Op een gegeven moment keken 20.000-30.000 mensen. Oh, okay. Dat is best wel veel. Ja. Maurice begon al vanaf de uitslagen van Noord-Holland gewoon de hele eindresultaat ook te voorspellen en zo. Hè. Maar die zijn natuurlijk ook, kijk, wat dit ook is, deze uitslag, dat duidt toch ook wel op het failliet van ons politieke systeem, democratisch systeem. Dat is ook wel zo, denk ik. Hoewel ik denk dat het vooral een feest van de democratie was. Maar die democratie die functioneert natuurlijk niet goed genoeg. Dus dat is het ene punt. En het andere punt wordt natuurlijk van, hoe gaat de VVD zich gedragen? Ja. Dus als de VVD deze uitslag gaat negeren en zegt, ja, we trekken ons er niks van aan, we gaan gewoon over links.
De rechter is de rechter, hè? Zegt mevrouw Van der Wal.
Wat zeg je?
De rechter is de rechter en die heeft een uitspraak gedaan. En,
ja, dan leef je dus in die dicastocratie van...
En wat?
Dicastocratie, geloof ik, heet dat van Thierry Baudet. Oh. Waarin de rechter dus, waarin niet de kiezer of de politiek beslist, maar de rechter.
Ja.
En in een aantal dossiers zijn we natuurlijk al zover, omdat als die volle broek naar de rechtbank stapt of Urgenda stapt naar de rechtbank.
En die heeft alweer gereageerd, hè? Die heeft gezegd van ja, die uitspraken liggen er gewoon.
Oh, dan gaat hij vast weer naar een hogere rechter, tot die bij God uitkomt en dan moet God beslissen dat de politiek in Nederland niks meer mag beslissen. Kijk, maar dat is dus, we moeten een andere keer maar over hebben, want dat is dus echt verschrikkelijk. Hè? Dan is er dus een groep als Urgenda en die vertegenwoordigt niemand. Nee. Hè? Dat is gewoon een activistische club.
Die stapt naar de rechter. Een paar duizend mensen.
Precies, die stapt naar de rechter. Die zegt, we spreken voor heel Nederland. Op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Op kosten van de overheid gaan ze naar de rechter.
Op kosten van de overheid.
Van
en die rechter zegt, ja, klopt.
Geld.
Ja, en die rechter, ja, omdat dat dus die wetgeving zo sloppy is in Nederland, ja. zegt die rechter inderdaad, ja, nee, je hebt gelijk.
Ja.
Nou, boom. En dan kun je als politiek dus niks meer. En dan zegt Van der Wal nu, we zitten aan die uitspraken vast, we kunnen niks meer. Volgens mij was een tijdje geleden nog in Brussel in de hoop met z'n vier of met z'n drie. Nee, ze logentoon toen over dat die afgetreden minister ook erbij was. Hè? In Brussel in de hoop daar nog een soort geitenpaadje te vinden, toch? Dus kennelijk is er altijd de mogelijkheid om aan die rechterlijke uitspraken te ontsnappen.
Ja, maar hoe... Want ik heb even gekeken hoe in buitenlandse media reageerden op deze uitslag. Dat is natuurlijk best opmerkelijk dat de boeren in Nederland winnen. Want het buitenland ziet ons natuurlijk echt niet als een boerenlandje.
Nee.
Wij zijn een soort van grote stad. Maar in het buitenland daar reageerden ze wel een beetje verbaasd. Maar verder ook iedereen trok zijn schouders op en ging weer verder.
Nou, dat vraag ik me af hoor. Ik was gisteren met daar bij die Nieuwe Wereld met een Zuid-Afrikaanse vriend van mij. Afrikaner dus. Een boer. Dus, ja. Hè? Ja, die stond helemaal te juichen daar, de boeren. En dat gaat hij doet ook dingen voor de Zuid-Afrikaanse radio en tv en zo. Nou, die kan dus vertellen, in Nederland hebben de boeren een verkiezingsoverwinning gewonnen, bereikt. En ik denk ook niet dat dit zomaar voorbij zal gaan aan de buitenlandse media, omdat dit uiteindelijk toch een belangrijk thema is. En omdat je ook wel ziet dat in vooral de rechtse buitenlandse media, vooral die Amerikaanse bij Fox News en zo, is het gewoon een thema. Ik bedoel, die Eva Vlaardingenbroek, die zit gewoon bij Tucker Carlson bijvoorbeeld. Ja. En die is op Twitter in gesprek met Elon Musk, die dan naar haar vraagt van, hoe zit het eigenlijk met die Nederlandse boeren? Van, wat is er nou precies aan de hand? En dan gaat Eva Vlaardingenbroek uitleggen dat de Dutch government is about to grab the property of the Dutch farmers en zo. En dan was ik, oh nou, dat kan helemaal niet. Zo, property rights, bla. Dus dat wordt dan in een bepaald dag.
Zeggen, nee.
Dat wordt er echt helemaal in een bepaald daglicht getrokken en zo. Maar door dat soort stemmen, die ook internationaal gaan, is er best wel aandacht. Ik zag Eva Vlaardingenbroek ook in een Duitse of in ieder geval een Duitsstalige talkshow en zo. Ik denk dat als dit doordringt verder in Europa ook, dat dit wel degelijk wordt gezien als een soort van paradigma. Maar wisseling, zoals het dan heet. Ten meer ook omdat eerder in Italië, hè, waar die Meloni won, en in Zweden, waar die...
Maar je hebt gezien hoe Meloni zich heeft aangepast al, hè?
Ja, nou, zo zal het met Caroline van der Plas ook wel moeten gaan. Dat, kijk, die Meloni, die heeft zich bijvoorbeeld aangepast in het Oekraïne-dossier. Hè? Ja, die was eerst min of meer pro-Poetin en haar bondgenoten zijn het ook. En ze is nu pro-Zelensky. Maar die kiest natuurlijk ook eieren voor haar geld. Die denkt natuurlijk ook, ik ga mijn politieke loopbaan niet laten afhangen van Zelensky of Poetin. Ik heb Italië is mijn werkterrein. Ik heb iets te doen voor Italië.
Ja, dat asielbeleid heeft ze ook helemaal aangepast.
Ja, maar ja.
Ze was eerst van terugduwen en nu is het van, moeten ze misschien toch gaan opvangen.
Ja, maar je moet, dat zie je bij Rutte natuurlijk ook. Ze zijn aan het proberen om binnen die internationale of die Europese context mogelijkheid te vinden om minder instroom te realiseren en meer gerichte immigratie.
Ja.
Want Italië vergrijst natuurlijk ook als een gek. Dus je hebt ook arbeidsmigranten, denken ze dan. Ik vind van hier, maar zij vinden van wel. Arbeidsmigratie nodig. Dus ja, je beweegt natuurlijk altijd op die dossiers. Ja.
Nee, maar het verhaal van Meloni laat ook wel weer zien dat dat zal Caroline van der Plas, onze lintje, zal zich ook moeten gaan aanpassen en toch een beetje in de...
Nou ja, als ze de eerste vrouwelijke premier van Nederland wil worden, dan zal ze zelfs ongetwijfeld met de VVD moeten gaan samenwerken. Tenzij Mona Keizer, Jaine 20 en Pieter Omtzigt waar Ries de Hond het gisteren over had, samen met haar een platform gaan vormen. En dan heb je wel een enorme stemmentrekkers natuurlijk binnen je geleden.
Ik zou Caroline graag willen zien daar op het Europese platform tussen al die andere ministers. Maar
ik zou haar heel graag willen zien als premier van Nederland op bezoek bij Emmanuel Macron.
Ja. Ja. Nee, <Lisa. laughs>
zo ongeveer even groot. Dus dat past dan wel. Ja. Maar dat zou toch hilarisch zijn.
Maar ze wil niet. En als premier worden, dat heeft ze gezegd. Hè. Ja, ik wil geen premier worden.
Geloof jij dat? Ja, iedereen die de grootste partij wordt en de politiek leider is, die moet premier worden. Dus tenzij ze iemand anders uit de hoge hoed tovert. Maar als jij geroepen bent door het volk, dan zul je daar gehoor aan moeten geven.
Ja, ik sprak trouwens, maar we moeten de podcast een beetje af gaan ronden, maar met een collega die hier de data bijhoudt. En die geeft altijd door waar het meest opgezocht wordt op Google elke dag.
Toch niet op Caroline van der Plas partner?
Nee, die had vanmorgen ontdekt dat mensen in het noorden, al die provincies waar Caroline zwaar gewonnen had, daar werd vanmorgen heel erg gezocht op wat wil Caroline van der Plas eigenlijk?
Ja, behalve iets met stikstof.
Ja, hoe denkt ze over andere onderwerpen?
Ja, maar goed, het wees het onderzoek toch uit dat die stem is vooral iets van 40% of zo van de mensen heeft gezegd, dit is een proteststem.
Ja, ik heb dat zoveel gehoord.
Zeggen ze ook een stem tegen de onbekwaamheid van de ministers in de eerste plaats. Nou, dat is natuurlijk ook wel schrikbaar. En,
al die mensen die zeggen, ik ben er klaar mee. Ik ga het nu gewoon doen. Ik ga gewoon op BBB stemmen of op een andere.
Ja, vanwege de onbekwaamheid van ministers.
Ja, het is natuurlijk best wel triest dan als je Als mensen daar zo, als er zo over denken.
Ja, ik herinner me een tijd waarin ministers toch nog best wel enige bekwaamheid over het voetlicht brachten. Maar dat is inderdaad hier vaak niet het geval. Maar het is ook raar als je iemand als Sigrid Kaag, die financiën doet, alleen maar over buitenlandse politiek ziet twitteren en zo. En alleen maar buitenlandse gasten ziet verwelkomen. Terwijl je denkt, joh, de inflatie gaat door het dak. De prijzen zijn niet meer op te brengen. Ik loop door de Albert Heijn. Ik denk, dat krijgen we nou? Het is al 2 keer duurder geworden en zo.
Ja, premier Caroline gaat het straks alleen maar over de agrariërs hebben, over de boeren.
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat zij een sentiment vertegenwoordigt dat veel breder is dan alleen de boeren. En ik denk dat zij in normale mensentaal dingen kan verwoorden waar heel veel burgers mee te kampen hebben.
Ja, maar die boeren liggen haar natuurlijk het meest aan het hart.
Ze weten niet wat HEMA is, want ze had een HEMA-taart in.
Ja, dat was heerlijk.
Nou, je moet ze de kost geven die nooit in de HEMA komen.
Nee.
En ook niet in een stamkroeg.
Nee, ook dat nog, ja. Die bestaat nog gewoon.
Ja.
En HEMA-taart is heerlijk. En het is niet onze sponsor. We gaan afronden.
Nu het alleen over verkiezingen gehad.
Ja, we gaan het de volgende keer weer over andere onderwerpen hebben. Want je had ook nog een In Nederland pagina enzovoort. Ja. Maar volgende week gaan we gewoon verder. 43 minuten, dan is de marathon net gelopen, toch?
Ja.
Dan hoop ik van onze...
Nou, had ik nog mensen opgeroepen om met de vraag van... hebben jullie nog iets wat we moeten behandelen?
Oh.
Maar ik vind dat we alles wel behandeld hebben. Ook.
Oh, die had ik niet gezien.
Oké, dan sparen we die op voor volgende week.
Ja, oké. Okay. Tot volgende week weer.
Tot dan.